Goedenavond. Welkom bij deze beeldvormende raadsvergadering van 11 februari 2015. Aan de orde is agenda punt 3, de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Daarvan gaan we zo eerst een presentatie zien en horen van de heer Klaas Rus, die hier naast mij zit. Daarin zit geen geheime informatie, wat in eerste instantie misschien wel aan de orde zou zijn geweest. Dus dat gedeelte hoeft niet in beslotenheid. Na die presentatie zal ik even aan u allen vragen of er nog vragen van uw kant zijn die misschien wel op geheime informatie gebaseerd zijn. En dan zullen we de procedure starten om al dan niet in beslotenheid verder te gaan. Dus ik wil in eerste instantie de heer Klaas Rus het woord geven.
Ik heb begrepen dat ik vanwege de opname van het geluid het beste kan blijven zitten achter de microfoon. Dat houdt ook een beetje in dat ik voor de presentatie zit, maar ik denk dat u het meeste wel kunt volgen. En overigens zal ik u het meeste ook vertellen. Goed, laat ik beginnen met het intrappen van een open deur. We zitten in een markteconomie als Nederland. Marktwerking staat als een soort adagium boven heel veel beleidsterreinen. Marktwerking wordt vaak ingezet vanuit het oogpunt dat dat kostenbesparing zou opleveren. Daar ga ik niet op in natuurlijk. Maar wat wel belangrijk is, is dat marktwerking in ieder geval één groot nadeel heeft. En dat is dat het eigenlijk altijd wel ergens groepen, mensen, onderwerpen als een soort van rafelrand beschouwt, behandelt. Er ontstaan natuurlijk altijd verschijnselen of groepen of mensen die in de verdrukking komen. En als het gaat over breedband, dan is dat het buitengebied. Simpelweg omdat buitengebied aanleggen met breedband een hele hoge kostenfactor en een hele lage verdienfactor oplevert. En dus voor commerciële partijen niet interessant om daar te gaan realiseren. En als je nou, als de marktwerking faalt, zo noemen we dat ook in de Europese regelgeving. Af en toe kijk ik even om of die meewerkt, maar dat gaat goed geloof ik. Als de marktwerking faalt, dan heb je eigenlijk maar twee mogelijkheden. Marktfalen is ook zo'n woord, zo'n kenmerk wat in de Europese regelgeving terugkomt. Dan heb je twee mogelijkheden en dat is één, de burgers nemen zelf het initiatief. Of twee, de overheid neemt initiatief en gaat stimuleren. Ten aanzien van breedband gebeurt beide. Maar ik zeg er gelijk bij, gebeurt beide met buitengewoon weinig succes tot nu toe. Eerst maar eens even dat burgerinitiatief. In tientallen, ik kan bijna wel zeggen meer dan 100 gemeenten in Nederland, is getracht en wordt getracht om op basis van burgerinitiatief te komen tot de aanleg van breedband. Of laat ik het maar vertalen, aanleg van glasvezel, want daar komt het toch meestal op neer. Werkelijk tientallen initiatieven met eigenlijk één gezamenlijk kenmerk. En dat is dat er ontzettend grote behoefte is in het buitengebied om het geregeld te krijgen. Dat er een ontzettend grote drive is bij mensen om het voor elkaar te krijgen. Maar dat er bij banken geen cent te krijgen is om het gefinancierd te krijgen. En daarom zijn ook vrijwel alle initiatieven voor buitengebied verglazing stuk gelopen. Een paar waar het wel gelukt is. Ik denk dat ik ze op de vingers van twee handen kan tellen. Of misschien heb ik niet eens twee handen nodig. Zijn dan ook vaak nog initiatieven waarbij wat we dan noemen grijs en wit gebied op één hoop gegooid wordt. Dan kom ik gelijk even aan een definitiekwestie. Ik kom daar straks nog iets verder op in te gaan. Wit gebied als gebied waar op dit moment geen enkele breedbandvoorziening aanwezig is. En grijs gebied waar één breedbandvoorziening aanwezig is. Of die nou goed functioneert of niet, doet er niet toe volgens de Europese regels. En in de praktijk is dat doorgaans het kabelnetwerk van UPC of Ziggo. En voor de volledigheid, we kennen ook nog zwart gebied. En dat is daar waar minimaal twee netwerken voorhanden zijn. Ik zeg het al, burgerinitiatief in tientallen gemeenten wel gestart, maar uiteindelijk niet goed van de grond gekomen. Tenzij je voor wat betreft de kosten een mix kunt maken van dat grijze en dat witte gebied. En dat is in de Achterhoek in ieder geval in grote delen niet meer het geval. Heel veel kernen zijn gewoon voorzien van glasvezel. Het totale buitengebied is vrijwel nergens voorzien van glasvezel. Ik denk dat Lochem, maar ik weet niet helemaal of ik het achterhoek mag noemen, nog voor een groot deel wel verglazing kent in de kleine kernen in het buitengebied. Maar verder is dat eigenlijk nergens het geval. Burgerinitiatief niet van de grond komen. En als je dan praat over Achterhoek en wat ik dan noem Achterhoek plus, dus we hebben Doesburg en Lochem bij betrokken, dan praten we over ongeveer 24.000 adressen. En dan hebben we het over een gebied wat met burgerinitiatief ook niet meer te behappen valt. Ja, dan kom je al gauw op het andere. De andere oplossing kan de overheid niet iets betekenen. En de overheid kan dat inderdaad doen. En ook daarvan hebben we veel voorbeelden waar de overheid ermee gestart is om te kijken of het haalbaar is. En eigenlijk verkeren alle provincies en heel veel gemeenten, burgerlijke gemeenten, nog steeds in die fase om te kijken of het mogelijk is. En in heel veel gevallen komt men ook tot de conclusie dat het eigenlijk niet mogelijk is. Niet mogelijk omdat Europese regels nogal wat eisen stellen. Nou, ik heb achter mij staan een paar voorbeelden. Overijssel heeft een regeling in het leven geroepen in een klein deel van de provincie, waarbij eigenlijk de regeling is als er €2500 of meer geïnvesteerd moet worden per aansluiting, dan is de provincie bereid om het meerdere boven de 2500 te subsidiëren. Evenwel onder de conditie dat het niet meer mag kosten dan €3000. Nou ja, dat is zo'n beperking waarvan ook in de uitwerking van het plan al vrij snel blijkt dat de kosten of boven de €3000 uitkomen. En dan vervalt dus weer die subsidieregeling beneden de €2500 nauwelijks mogelijk. En eigenlijk moet je dan zeggen, ja, als een aansluiting nou €2700 kost en je krijgt €200 subsidie, zet dat nou echt zoden aan de dijk. Nou, je mag het zelf invullen, ga ik niet doen. Brabant heeft gekozen voor andere mogelijkheden, namelijk het subsidiëren van burgerinitiatieven door middel van laagrentende leningen. Dat is dus eigenlijk de combinatie dat de burgers in het geweer moeten komen en vervolgens gefaciliteerd kunnen worden door de overheid. Groningen en Drenthe zijn daar nou, nu net naar aan het kijken, mag ik wel zeggen. Ze zijn ook nog niet heel erg ver. En wat dat betreft is Gelderland met het plan wat ik u ga toelichten het verste, het meest ambitieus als het gaat om de omvang van het plan en ook als het gaat om de planning van het plan. Maar zojuist al gezegd, betrokkenheid van de overheid leidt per definitie tot regelgeving van staatssteun. Brussel heeft aan het verstrekken van gelden of van faciliteiten met overheidsmiddelen vrij strenge regels gesteld. Nou, ik ga ze niet allemaal langs, want als ik dat zou doen, dan denk ik dat ik de hele avond nodig heb. Ik heb er een paar uitgepikt, de twee belangrijkste eigenlijk. De eerste is dat sinds juli vorig jaar er een verruiming ontstaan is in de regelgeving. Ik zou bijna zeggen verruiming tussen aanhalingstekens. Je mag een project doen met toegestane staatssteun als het project niet groter is dan 70 miljoen in totale projectomvang. Waarbij de definitie wat dan de totale projectomvang is, buitengewoon ingewikkeld is. En het tweede is, het mag uitsluitend gaan over wat ik zo net noemde het witte gebied. Het gebied waar geen enkele voorziening aanwezig is. Zodra er een voorziening voor breedband aanwezig is, dan is het voor de overheid handen af. Eigenlijk moet ik zeggen, het is nog ingewikkelder. Het is niet alleen waar geen voorziening aanwezig is, het is waar ook geen voorziening binnen de komende 3 jaar door marktpartijen zal worden aangelegd. En dat is een buitengewoon ingewikkelde toevoeging aan de regel, want dat noodzaakt ertoe om aan marktpartijen te vragen wat ze de komende 3 jaar van plan zijn, waar gaat u investeren. En ik denk dat u wel kunt verwachten wat het antwoord daarop is. Dat is bedrijfsvertrouwelijke informatie, die krijgt u niet. En dat hebben we de afgelopen maanden ook wel gemerkt, dat we met het uitzoeken van wat is nou eigenlijk wit gebied, eigenlijk met heel groot gemak in een soort van cirkelredenering terechtkomen. Nou, we denken dat we daar met behulp van Brussel inmiddels een weg in gevonden hebben. Maar ik wil niet verhullen, in het project zitten heel veel kansen, maar ook nog steeds afbreukrisico's. En een van die afbreukrisico's is de definitie van dat witte gebied en de omvang daarvan. Wat is nou eigenlijk staatssteun? Nou, staatssteun is feitelijk de wijze waarop de overheid bijdraagt aan het project op een zodanige wijze dat degene die dat project uitvoert een voordeel ondervindt ten opzichte van andere partijen in de markt. Dus als de overheid laagrentend gaat financieren, is er sprake van staatssteun. Als de overheid risicodragend gaat financieren, is er sprake van staatssteun. Als ze gaat subsidiëren, overduidelijk sprake van staatssteun. En ook, want zover gaat het ook, het niet doorberekenen van kosten wordt gezien als staatssteun. En zojuist gezegd, een project van maximaal 70 miljoen in omvang, daar heeft de Europese Commissie midden vorig jaar van gezegd, dat project dat mag u uitvoeren met staatssteun. Dus het is niet zo dat daar geen staatssteun van toepassing is, maar er is sprake van geoorloofde staatssteun. Maar, net al even gezegd, ik pik de belangrijkste eruit. Maar ik denk dat er nog wel een kleine 50, de 60 regels zijn waar het plan aan moet voldoen, wil het in aanmerking komen voor geoorloofde staatssteun. Nou, we hebben een analyse gemaakt van wat is wit gebied. Ik weet niet of de getallen die ik hier op de dia heb staan nog corresponderen met die in uw raadstukken, want dit is werkelijk een zoektocht geweest van, ik denk wel een maand of zes, om te komen tot een definitie van wit gebied en het berekenen van een waarschijnlijk aantal. En we zijn er daarmee nog niet, want voordat we daadwerkelijk overgaan tot aanleg, als het zover komt en u uw medewerking geeft, dan zullen we nog een keer die ronde langs de markt moeten gaan en zullen we nog een keer zeker moeten weten dat daar geen gebied bij zit wat niet als wit te definiëren is. Zodra er zo'n gebied wel in zit, dan wordt geoorloofde staatssteun onmiddellijk ongeoorloofde staatssteun en is dus het project besmet. Het plan wat we uitgewerkt hebben, en ik spreek over we omdat we dat gedaan hebben, provincie Gelderland en 10 gemeenten, Achterhoek plus zoals ik zojuist zei. Het plan wat we uitgewerkt hebben omvat ongeveer 24.000 adressen, maar ik geef al aan, die 24.000 is de inschatting van vandaag en die kan morgen anders zijn. We gaan uit van 50% deelname bij aanvang. Simpelweg omdat die 50% de eerste dekking is voor de kosten die gemaakt moeten worden. En zonder dat de dekking onvoldoende is om daadwerkelijk tot aanleg over te gaan. Ook simpel, dan is het risico natuurlijk voor alle deelnemende partijen groter. We vergelijken steeds maar, als we het hebben over de dienstaanbod, met datgene wat in de kern gebruikelijk is. We noemen dat triple play, dus aanbieding van radio, telefoon, televisie en internet. We vragen bij de aanvang een bijdrage van 500 euro eenmalig. En natuurlijk dient iedereen een internetabonnement af te nemen. En daarvoor kan men dan geleverd krijgen de triple play diensten met een internetsnelheid van 100 mbits. En dat is de snelheid die volstrekt vergelijkbaar is met wat bijvoorbeeld Regafiber als de grootste aanbieder van glasvezel in de kernen aanbiedt. Doetinchem, nou, nu berekend 2100 adressen, totale aanlegkosten. En vergun me dat ik geen exacte getallen noem, want we moeten nog aanbesteden. Dus dit is een royaal afgeronde aanname, mag ik wel zeggen. 2100 adressen aanleg kosten ongeveer 6 miljoen. En nou, nu wordt gevraagd om voor grosso modo de helft van die kosten garant te gaan staan, zodat we daarvoor bij de bank een lening kunnen vragen. Nou, dat leidt een beetje tot de vraag van hoe is die samenwerking dan opgetuigd. Daar waren verschillende mogelijkheden voor. De eerste die in beeld is gekomen was, zullen we tussen de gemeenten en de provincie gewoon een overeenkomst sluiten en afspraken maken, handtekeningen eronder, dan kunnen we uitvoeren. Daar hebben we naar gekeken, maar dat zou er al vrij snel in resulteren dat de provincie eigenlijk het volledige risico daarmee zou lopen. Omdat de gemeenten toch sterk risicomijdend willen deelnemen en de provincie bereid is om risicodragend deel te nemen. Dus daar kwamen we eigenlijk niet goed uit en ik denk ook dat dat maar goed is. De tweede keuze, maar daar hebben we niet echt goed naar gekeken, omdat die al heel snel afviel, de gemeenschappelijke regeling. Dat betekent heel simpel dat de gemeenten ook bestuurlijk volstrekt aansprakelijk worden voor de totale investering en de totale operationalisering van het netwerk. En dat betekent dus dat u bij een exploitatieperiode van 25 jaar aansprakelijk bent als gemeente voor alles wat er in dat netwerk gebeurt. Nou, die hebben we maar vrij snel laten vallen. Ik moet zeggen, vanuit mijn rol, ik ben aangesteld door de 10 gemeenten. En mag dan ook wel zeggen dat ik af en toe tegenover de provincie heb zitten onderhandelen voor de gemeenten. En ik heb me dan ook zeer aangetrokken de wens van de gemeente om zoveel mogelijk risicomijdend in het project deel te nemen. En ik denk dat we uiteindelijk tot een oplossing zijn gekomen die daar in grote mate aan tegemoet komt. En de basis daarvan is gewoon een vennootschap en die past ook het beste eigenlijk bij de activiteit die uitgevoerd wordt. Het is een economische activiteit en er is eigenlijk niets beter daarvoor wettelijk ingericht dan een besloten vennootschap. Dus dat is de basis. Maar we hebben die gekoppeld aan aan de bestuursovereenkomst. En wat hebben we nu gecreëerd? Dat wordt wat technisch, maar we hebben gecreëerd een vennootschap waarin de provincie eigenlijk 99,999% van de aandelen heeft. En de 10 gemeenten tezamen een fractioneel aandeel. En dat fractionele aandeel is eigenlijk uitsluitend bedoeld om een vorm van zeggenschap te hebben binnen de vennootschap. En dan zeggenschap over uitsluitend die onderdelen die de gemeenten ook aangaan. Praktisch gezegd betekent dat dat de provincie het risico loopt in het project. En dat de gemeenten uitsluitend het risico lopen voor zover ze in het project participeren en naarmate ze in het project participeren. Het betekent ook dat het een organisatie is die volledig losstaat van de gemeente en van de provincie als een zelfstandig vennootschap. Dus ook zelfstandig ten opzichte van de fiscus verantwoordelijk, et cetera. Wat de gemeenten hebben eigenlijk 3 keuzen voorgelegd gekregen. Dat zijn de 3 mogelijkheden waarop geparticipeerd zou kunnen worden in zo'n vennootschap. In de eerste plaats hebben we gezegd, u kunt natuurlijk net als de provincie aandelen nemen. Dan loopt u net zo ver als de provincie het risico. Het tweede is, u kunt de gelden die de vennootschap nodig heeft en bij de bank moet aantrekken, daar kunt u een garantie voor verlenen. En het derde, nou, dat is eigenlijk een variant op de laatste, dat is nou, als u zelf geld toevallig over hebt als gemeente. Ik weet niet of dat nog vaak voorkomt, maar misschien is dat eens een keertje zo. Dan zou u natuurlijk zelf ook dat geld ter beschikking kunnen stellen. En dan kunt u op dezelfde faciliteiten rekenen als wanneer er een bancaire lening van toepassing is. Nou, het verschil tussen zelf geld verstrekken bij wijze van lening of garant staan voor een lening, dat verschil is eigenlijk nieuw. Het voordeel van het niet rechtstreeks hebben van aandelen, maar van garant staan voor een lening, dat is in ieder geval dat het risico voor de gemeente afloopt. Naarmate de lening afgelost wordt, loopt uw risico af. En tegelijkertijd, naarmate de deelname in het gebied groter wordt, wij gaan er vanuit 50% bij aanvang, maar daarna een mate van groei, als eenmaal dat netwerk ligt. Dan betekent het ook dat de vennootschap een kaspositie opbouwt, omdat er inkomsten komen. En zodra er inkomsten komen, is de lening dus ook weer gemakkelijker af te lossen. Dus uw risico, wanneer u garant staat voor een lening, loopt in een vrij sterk tempo terug. En dan een derde zekerheid die u hebt als u een garantie verstrekt. Wanneer er toch een beroep op die garantie zou moeten worden gedaan, omdat de vennootschap op enig moment wellicht toch niet helemaal zijn rente en aflossing zou kunnen betalen, dan betekent dat gewoon dat u die vordering op de BV heeft als gemeente en die het jaar daarna of 2 jaar daarna of 3 jaar daarna alsnog kan uitoefenen. Dus zodra er weer voldoende geld in kas is, en binnen zo'n cashflow kan dat natuurlijk best wel eens een keertje fluctueren, dan betekent het gewoon dat er op een wat later moment met rente hetzelfde vordering weer wordt terugbetaald. Ik denk dat we in de onderhandeling, dat durf ik echt met de hand op mijn hart te zeggen, voor de gemeenten de maximale positie hebben bereikt als het gaat om het minimaliseren van het risico. En dat is dus ook de keuze die we primair als advies hebben gegeven aan de gemeenten. En er is ook geen enkele van de 10 gemeenten die gezegd heeft, nou doe mij toch maar aandelen, ik wil toch wel risico lopen. Er is misschien twee gemeenten die gezegd hebben, nou wij hebben voldoende liquide middelen om in plaats van garant te gaan staan zelf het geld te verstrekken. Maar zoals gezegd, inhoudelijk en qua risicoprofiel is dat eigenlijk volstrekt vergelijkbaar. Wat is nou het risico wat u loopt? Hier gaat het op, ik zeg het maar even op het scherp van de snede als het gaat om vertrouwelijkheid van cijfers of niet. Maar ze zijn niet vertrouwelijk. En het gaat vooral om de methodiek. We hebben gekeken naar een soort what-if scenario. Als je als gemeente garant gaat staan, voor de investering van de totale onderneming. Wat gebeurt er dan, die berekening is natuurlijk gebaseerd op een aantal parameters, wat gebeurt er als de parameters veranderen? Ik ga niet al die getallen toelichten, heeft ook niet zo bar veel zin, denk ik. Maar we hebben gekeken van stel nou dat de aanlegkosten wat hoger worden, stel nu dat de rente wat oploopt, stel dat percentage deelname wat terugloopt, al dat soort parameters. En steeds gekeken wat is nou het effect, wat is het effect voor de gemeentegarantie, voor de risicopositie van de gemeente. En eigenlijk is de conclusie dat bij een realistisch scenario van wijziging van die parameters er voor de gemeenten geen of nauwelijks risico optreedt. Dus eigenlijk geen situatie waarbij je zegt, nou wordt er toch echt wel een aanspraak gedaan op de gemeentegarantie. Er is één moment waarop dat wel het geval is, dat is namelijk wanneer de aannemsom dermate af blijkt te wijken van onze ramingen, dat we geld tekort komen bij de aanvang. Nou, dat heeft natuurlijk weer een andere component, want op dat moment heb je nog geen uitgaven gedaan en zit je gewoon voor de vraag, ga ik er wel mee door? Als het blijkt fors duurder te zijn dan aangenomen, heb je altijd de mogelijkheid om te zeggen, nu is het eigenlijk financieel niet meer verantwoord. En betekent dus eigenlijk niet dat je het financiële risico loopt, maar dat je meer het beleidsmatige risico loopt, dat het project alsnog niet door zou gaan vanwege een forse hogere kosten. Wat mij betreft wel. Ja, ik praat zomaar door. Dat is,
Nee, want het viel mij op. Berekening exclusief Doesburg. En dan zat er nog iets achter uw rug, wat ik niet kan lezen. Ik dacht dat Lochem was. Waarom zijn die expliciet eruit gehouden?
Omdat dit een berekening is die gemaakt is voordat Lochem en Doesburg zich aangesloten hebben. En omdat ik gaf net al aan, we zitten nog in de aanbestedingssituatie. Omdat we niet de moeite genomen hebben om de berekening opnieuw te maken en publiek te benutten. Dus er zijn wel berekeningen gemaakt natuurlijk met inbegrip van Lochem en Doetinchem. Maar we hebben daar vervolgens van, gezegd, ja, die cijfers die daar onder liggen, die zijn in lijn. En het is niet relevant om die op dit moment in de presentaties te gaan gebruiken. In de beide stukken voor de vergadering, voor de raadsvergadering, voor het raadsvoorstel, daar zit een cashflowberekening bij. Dan gaat het over het aspect vertrouwelijkheid, geheim. Die is wel gebaseerd op de totale deelname van de 10 gemeenten. Dus wat ik u hier laat zien is alleen maar een voorbeeld van hoe wij de risicopositie van de gemeenten hebben gewogen aan de hand van afwijking van parameters. Daarom ga ik hem ook niet per getal toelichten, omdat die getallen op zich niet meer relevant zijn. Waar staan we nu? Zelf ben ik intussen, ik geloof voor het vierde jaar bezig aan het plan voor breedband in de Achterhoek. Ik ben ooit een keer begonnen met het idee van het vormen van coöperaties. Dat heeft ook geleid tot oprichting van een coöperatie ooit in Winterswijk. Daarna heeft de provincie het initiatief eigenlijk naar zich toe getrokken en heeft dat in de vorm van publiek-private samenwerking willen uitvoeren. Dat is helaas niet gelukt omdat marktpartijen daarvoor niet inbleken te zijn. En intussen zitten we in een situatie waarbij de besluitvorming binnen de provincie zodanig is dat er een budget wat benodigd is voor het plan is vrijgegeven. Dat de oprichting van de vennootschap is geaccordeerd in de bestuurlijke stukken van de provincie. En dat aan de 10 gemeenten wordt gevraagd om op de wijze die ik net geschetst heb te participeren in het plan. Ik denk dat de meeste colleges inmiddels het besluit genomen hebben, misschien wel allemaal. En de gemeenteraden zijn dus nu aan zet en de laatste daarvan staat, meen ik, gepland in de eerste week van maart. Dus besluitvorming in de gemeenten februari, begin maart. Dat zou kunnen leiden tot oprichting van een vennootschap ergens in mei, want daar is goedkeuring van Binnenlandse Zaken voor nodig. Het zou kunnen leiden tot, niet alles hoeft achter elkaar, het kan ook gelijktijdig gebeuren. Het zou kunnen leiden tot start van de vraagbundeling noemen we dat, het enthousiasmeren van de burgers om mee te doen, hè, de 50% deelname die we als voorwaarde hebben gesteld. We zouden zo in de tweede helft van dit jaar de engineering en de aanbesteding kunnen oppakken. En als alles mee zit, kunnen we dan eind van het jaar starten met de daadwerkelijke aanleg.
Even wat verhelderende vragen dan, aanleiding van die opmerkingen. Oprichting en inrichting BV-organisatie, wordt een soort van project BV, begrijp ik, of niet?
Het wordt een exploitatievennootschap, dus gewoon een operationeel bedrijf. Dat investeert in het eerste jaar in de aanleg, als ik even enthousiast denk, in de aanleg van het totale netwerk in de Achterhoek. Dat kan ongeveer in een jaar wel gerealiseerd zijn. En daarna dus ook nog 25 jaar, zijn we nu vanuit gegaan in de exploitatieberekeningen, nog 25 jaar dat netwerk exploiteert. 25 jaar of langer. En wat er na die 25 jaar gebeurt, nou, tweeërlei zijn, dat kan betekenen dat je door exploiteert met de nodige herinvesteringen. En het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat er op dat moment intussen nieuwe technieken zijn. Zover kijkt niemand vooruit.
Even een vervolgvraag erop dan, heel interessant. Daar is geen toestemming van de Raad voor nodig, hè, voor de oprichting hiervan, of wel?
Daar kan ik niet helemaal ja of nee op zeggen. Voor de oprichting van de vennootschap is geen toestemming nodig van de Raad. Wat ik net heb uitgelegd is dat we voor de gemeenten een zeer beperkte deelname in de vennootschap hebben gecreëerd. En dat heet dan een 1 euro aandeel. Dat is bijna een formeel aandeel, maar dat is alleen maar nodig om de zeggenschap in de vennootschap te krijgen. En ik denk eigenlijk dat formeel gezien voor de BV wordt daarmee wel een verbonden partij van de gemeente. Dus ik denk dat daar formeel toestemming voor nodig zou zijn als die BV daadwerkelijk wordt opgericht. Ja. Nou, start aanleg eind 2015. Als dat zou lukken, dan betekent het ook, we gaan natuurlijk niet alles in één keer aanleggen en dan pas operationaliseren. Dus datgene wat aangelegd wordt, dat kan ook een paar maanden later al operationeel zijn. De vraag die we stellen aan de gemeenten is één, natuurlijk qua besluitvorming, uw hartelijke steun. Dat mag duidelijk zijn. Ik heb maar een onderscheid gemaakt, maar ik kom niet uit de politiek, dus u zult er ongetwijfeld commentaar op hebben. Politiek steun voor het plan, noem ik het maar, en bestuurlijk allerlei regelingen, zoals participatie in de BV, het verstrekken van gemeentegarantie zodra daarom gevraagd wordt, et cetera. Enfin, dat staat allemaal in uw raadstukken. We vragen van de gemeenten het faciliteren van de vraagbundeling. En eigenlijk moet ik het omkeren. Toen de provincie begon met het initiatief, hebben de gemeenten zelf aangeboden om hun uiterste best te doen de 50% deelname bij elkaar te brengen. Vanuit ook het uitgangspunt dat de gemeenten toch echt dichter bij de burger staan dan de provincie. U zult dat zonder twijfel met me eens zijn. En daarmee ben ik ook aan het einde van mijn presentatie. Het is dus haalbaar om op vrij korte termijn te komen tot daadwerkelijk aanleg van een breedbandnetwerk in het buitengebied. Ik zeg er wel eerlijkheidshalve bij, er kan nog van alles misgaan. En dat wil ik op drie manieren duiden. De ene heb ik al genoemd, de 50% deelname. Wanneer die niet bereikt wordt, dan hebben we een probleem, want dan is de financiering niet rond van het project. Dat geldt overigens per provincie, dus, of per gemeente. Dus er zijn allerlei varianten in te bedenken, maar de 50% grosso modo is wel noodzakelijk. Het tweede wat een probleem zou kunnen vormen, dat is wanneer de aanbesteding tegenvalt. Nou, ook daarmee trap ik denk ik een open deur in. Dat lijkt me een voor de hand liggende vraag als daar problemen ontstaan. En de derde, en dat is toch, ik wil dat niet onvermeld laten. De schaal waarop dit initiatief door de 10 gemeenten en de provincie is opgepakt, leidt ertoe dat elke marktpartij die zich bezighoudt met glasvezel met argusogen kijkt naar de ontwikkeling van dit plan. Ik gaf net aan, Europese regelgeving is ontzettend belangrijk in dit plan. Wanneer daar iets fout gaat, dan zijn er ook mogelijkheden waarop vanuit de markt het proces nog verder verstoord kan worden. En dat betekent dat we zeer zorgvuldig moeten kijken naar de uitvoering conform die Europese regels. Problemen zijn er om overwonnen te worden, zou ik maar zeggen. En we moeten kritisch zijn op elke stap die we maken. Wanneer dat lukt, dan is het haalbaar om dit jaar daadwerkelijk te starten met de aanvang van het glasvezelnetwerk in de Achterhoek. En daar wil ik het voor nu bij laten.
Dank, heer Klaas Rus, voor deze toelichting. Dat kan in moment nog. Ik wilde nog even zeggen dat tussendoor vragen zijn gesteld toen ik even niet bij de microfoon was door de heer Venema van D66. En nu geef ik even het woord aan mevrouw Koster van de VVD.
Even een paar vragen nog over de presentatie. U noemde op een gegeven moment dat op het moment dat het witte gebied toch grijs lijkt te zijn. Dat het project dan besmet is. Wat betekent dat?
Volgens die Europese regels mogen we ons als overheid uitsluitend bezighouden met wit gebied. Er zijn twee mogelijkheden. Eén, we hebben niet goed opgelet en we gaan een project beginnen waar ook grijs gebied in zit. Als daar een stok in de spaken wordt gestoken, liggen we stil. Zo simpel is het. Dat betekent dus dat we voor die tijd heel nauwkeurig moeten kijken hoe we dat gebied definiëren. En dan zou het kunnen zijn dat we tot ontdekking komen dat er veiligheidshalve toch hier en daar nog wat adressen op dit moment nader onderzocht moeten worden of misschien zelfs moeten afvallen.
Mevrouw Koster.
Dus de consequentie is dan dat we nader moeten onderzoeken een aantal adressen en dat er misschien wat afvallen. Maar niet dat het project daarmee niet door kan gaan. Of valt dat onder uw derde punt wat u net noemde, marktpartijen kijken met argusoog vanwege de Europese wet en regelgeving en als ze dus zoiets ontdekken dan is het eigenlijk meteen gedaan met het project?
Nou ja, dat is wel heel ver doorgeredeneerd. Als ze dat ontdekken dan kunnen ze een stok tussen de spaken steken en dan betekent het dat er gewoon juridische procedures duidelijkheid moeten geven. Wij denken dat we ons best gedaan hebben. We hebben ook de marktpartijen geconsulteerd. Dat betekent dat ze de gelegenheid gehad hebben om er iets van te vinden. Maar goed, als een procedure eenmaal opgestart is, dan zullen we moeten wachten hoe die afloopt voordat we door kunnen gaan. Dat is de regel.
Dank u wel. Heer Ernst van de CDA.
U noemde ook dat alle deelnemende gemeentes minimaal 50% moeten behalen. Stel nu dat er 4 gemeentes zouden zijn die dat niet halen. En de overige 6 wel. Zijn dan de kosten voor die anderen een stuk hoger of hoe gaat het dan in zijn werk? Want ik kan me voorstellen dat het totaalplaatje is gemaakt. Maar hoe gaat het dan als de een of meerdere gemeentes afvallen doordat hun het percentage niet behalen?
Nou, daar moet ik natuurlijk een schatting van geven. Maar de omvang van dit plan, zoals gezegd 24.000 adressen, daar zeg ik zelf wel eens van. Het is bijna te groot om het als één plan te zien. Dus laten we zeggen, als er nou eens van de 10 gemeenten 3 gemeenten afvallen omdat ze die 50% niet of niet tijdig bij elkaar hebben, dan verwacht ik daarvan nou geen dramatische effecten of misschien wel helemaal geen effecten. Ja, wanneer 70% afvalt hebben we natuurlijk een heel ander verhaal, maar dan ligt ongeveer ook de vraag op tafel of je überhaupt met het plan door zou moeten willen gaan als politiek beleid. Ik ga ervan uit dat we in de marge Dat het afvallen van 1, 2, 3 gemeenten dat een effect heeft wat in de marge ligt. Ik ga er ook vanuit overigens dat er geen gemeente zal zijn waar die 50% niet gehaald gaat worden. Het kan ook zijn dat er gemeenten zijn waarbij het wat langer duurt dan in andere gemeenten. En dan trekken we er gewoon wat langer aan. Want nogmaals, we kunnen ook die 24.000 adressen niet in één keer allemaal aanleggen. Daar zal straks een uitvoerder op het werk komen die bepaalt waar we beginnen en waar we eindigen en in welk tempo we gaan. Ik bedoel, er wordt efficiëntie bedacht in de projectuitvoering. En dan zal ook de tijd er zijn om nog wat langer en nog wat intensiever de burger te bewerken. En ik heb wel eens gezegd, we stoppen pas met die vraagbundeling, maar dat is mijn persoonlijke mening, op het moment dat we doorhebben dat we echt aan een dood paard trekken.
De heer Venema van D66.
Ja, toch nog even over die 50% als basis. U gaat ervan uit dat het waarschijnlijk gaat lukken, maar er is nog geen enkele marktanalyse op losgelaten. Het is meer een beetje dikke vingerwerk. Klopt dat?
Ik weet niet of ik de term zou overnemen, maar inderdaad, het feit dat we niet op deze schaal ergens in Nederland een voorbeeld hebben, betekent dat het een inschatting is. Het is wel zo dat, en daar hebben we wel goed naar gekeken, in Winterswijk natuurlijk een initiatief gestart is op basis van een coöperatie destijds. Waarbij aan de burger werd gevraagd om een bedrag van, schrik niet, 3630 euro eenmalig op tafel te leggen. En daar toch een bereidheid van 50% deelname is bereikt. Dus we hebben gezegd dat wij, nou, naar alle waarschijnlijkheid, die 50% bij een substantieel lager bedrag ook wel zullen halen. En nogmaals, of dat in de 10 gemeenten in het tempo gaat waarin wij dat denken, nou, dat zal wel moeten blijken. Maar dat het gehaald wordt, nou, persoonlijk heb ik daar niet zo bar veel twijfels over.
De heer Ernst van het CDA.
Ik had nog een vraag. Ik zag net in uw presentatie dat u daar noemde de Achterhoek, de glasvezelmaatschappij Achterhoek BV. Nou, staat in ons stuk staat Breedband BV. Is het nu de glasvezelmaatschappij Achterhoek BV of hoe moet ik dat zien?
Het leuke is altijd als je met 11 partijen werkt, 10 gemeenten en een provincie, dat iedereen wel een idee heeft over een naam en over, ook nog wel idee heeft over waar hij het over te zeggen heeft. En wat ons overkomen is in februari is dat de provinciale staten kennelijk het idee hebben gehad dat zij de naam van de BV konden bepalen. En daar is die omgezet naar de naam Glasvezel Maatschappij Achterhoek, geloof ik, BV. Nou, ik wil ze niet tekort doen overigens. Ik zou niet weten of er wat mis is met die naam. Alleen feit is natuurlijk wel dat, dat provinciale staten niet gaan over de naam van een BV. Uiteindelijk is dat formeel gezien de aandeelhouder of zijn het de aandeelhouders. Maar goed, intussen krijgt de naam een zekere status. Hangt intussen ook een website onder, ook al is die nog niet operationeel. Dus ik kan het ook andersom zeggen. Wanneer we weer teruggaan van die naam, dan wordt het denk ik alleen maar lastiger. Dus volgens mij moeten we glasvezelmaatschappij Achterhoek maar gewoon als naam bezigen.
Dank u wel. Mevrouw Koster van de VVD.
Is het correct dat ik net zag dat voor de aansluiting, pak hem niet op de euro, 500 euro betaald gaat worden? De cijfers zijn gebaseerd op dat er een abonnement wordt afgenomen door iedereen. En mijn vervolg, ik zie u knikken, dus ik neem aan dat dat zo is. Dan is eigenlijk ook even mijn vraag, kunt u misschien heel kort uitleggen hoe het komt dat ik bedragen hoor van 2, 2,5, 3, u noemde net ook Winterswijk 3600 en dat deze 500 is.
Nee, dat kan ik niet uitleggen. Ja, ik kan het wel uitleggen, maar dat mag ik nu niet.
Dan stel ik die vraag straks.
Dank u wel. De heer Langekamp.
Ja, dank u wel. Er werd gesproken over kosten van 6 miljoen. Dat is een grove schatting dat aan de hoge kant is. Klopt dat, dat het aan de hoge kant is en dat daardoor ook die 3,2 miljoen bankgarantie, dat dat dan uiteindelijk ook lager kan worden?
Het is een grove schatting. Ik zeg niet of die te hoog is of te laag. Het is een grove schatting. Voor wat betreft de bankgarantie zal nog een verdere verfijning moeten plaatsvinden. Die wordt in feite pas duidelijk op het moment dat ook de aanbesteding plaatsgevonden heeft en we dus weten wat de daadwerkelijke aanlegkosten zijn, als we zeg maar het totale plaatje kunnen opstellen. Wat wij gevraagd hebben, het is niet overal in elke gemeente op die manier ook in de besluitvorming terechtgekomen. Wat we eigenlijk gevraagd hebben is, neem in principe het besluit om een bankgarantie van deze omvang bereid te zijn te stellen. En de daadwerkelijke omvang van de bankgarantie die zou kunnen afwijken. Nou, als dat lager is, is het natuurlijk nooit een probleem, neem ik aan. En hoger, ik ga ervan uit dat die niet hoger behoeft te zijn.
Dank u wel. Ik kijk even rond. De heer Venema van D66.
Toch wel interessant, lijkt me een beetje roulette wat we nu aan het doen zijn met die bankgarantie. Het kan omhoog en kan om beneden en we gaan nu straks iets vaststellen, zeg maar, voor een bepaald bedrag. Ik denk van ja, is dat verstandig, maar misschien is dat wel even een verloop naar de volgende fase van dit proces.
Ik zou in zijn algemeenheid natuurlijk kunnen zeggen dat u slechts garant staat, als u die garantie verleent als gemeente, voor het bedrag dat daadwerkelijk als lening wordt opgenomen voor het doelgebied van Doetinchem. Dus als straks blijkt in de aanbesteding dat dat lager is en dat het dus niet nodig is om die lening op te nemen, dan is automatisch daarmee de bankgarantie ook lager. En het garantiebedrag wat we ingeschat hebben, dat zit dus op, nou, laat ik dan maar zeggen, het maximum van wat we denken nodig te hebben.
Mevrouw Lambrecht.
Een aanvulling. Bij een eerdere inschatting in Doetinchem zaten er lagere aantallen dan 2100 in de planning. Zelfs substantieel lager. Nou, dan ga je natuurlijk de discussie krijgen van wat klopt wel, wat klopt niet. We hebben ervoor gekozen om zeg maar hetzelfde rekenmodel te hanteren in alle gemeenten. En dat heeft ertoe geleid dat we in het voorliggende raadsvoorstel hebben geformuleerd maximum bedrag van. Dus de specifieke situatie voor Doetinchem.
Dank u wel. Ik kijk even de kring rond met de raadsleden. Of we misschien dan nu kunnen overgaan om in ieder geval te besluiten of we zometeen in verder in beslotenheid verder gaan. En daartoe verzoek ik de aanwezigen hier deze ruimte te verlaten voor zover ze geen raadslid of raadsopvolger zijn. U kunt in de hal wachten tot we dit gedeelte van deze sessie hebben gehad.